We moeten nou van die gebeden niet veel meer weten. Daarom kost het ons misschien ook wel een beetje moeite om zo'n gebed mee te lezen. Maar u moet er steeds bij bedenken, het berust op ervaring. En geen leer of zo. Het zegt ook helemaal niets over zo moet u dan ook bidden. Kijk, als ik nou die tekst lees, hè, dan is het net alsof het over mij gaat. Want er staat steeds ik en zo. En ik lees, dus het zou op mij, maar dat denk ik vast niet hoor. Maar je moet wat, hè? Je moet dan de taal van de ander, van allerlei baken, maar voorzichtig in je mond nemen. En ook weer voorzichtig neerleggen.
Mystieke taal moet ik wel.
Juist, precies. Zo moet u het ook lezen. Het is mystieke taal. We gaan nog een stukje verder op ditzelfde thema, 32. Meestal sprak ik als volgt tot hem. Heer, ik smeek u niet mij mijn zonde te vergeven om de pijn te stillen en om het eeuwig leven des te sneller en intenser te verwerven, maar alleen omdat ze u mishagen in mij. Laat u dat zinnetje eens goed tot u doordringen, wat daar staat. Dat is prachtig, hè? Dus in één keer bidt ze dat niet zij ervan verlost wordt, maar God in haar. Dat is weer heel wat anders. Ik smeek u niet mijn zonde te vergeven om ervan af te zijn, om de pijn te stillen, om het eeuwig leven des te sneller en intenser te verwerven. Nee, ik smeek u mij mijn zonde te vergeven alleen omdat zij u mishagen in mij. Dat is de diepere reden. Daarom smeek zij om zonde vergeven. Niet om er zelf van af te zijn, maar om God in haar niet langer meer met die zonde last te verduisteren. Ze, die zonde, verhinderen mij in uw genade te delen, waardoor ik zou kunnen leren hoe ik verder zou kunnen leven overeenkomstig uw afgrondelijke allerliefste wil. Daardoor zou ik u, mijn Heer, bovendien op mijn beurt niet zoveel liefde kunnen betonen als ik u ooit aan kwaad en onheil berokkend heb. Ook weer zo'n tekst, zo'n zin waaruit blijkt, ik zal het nooit halen, ik zal altijd falen. Ik zal altijd in gebreken blijven. En dat is iets waar een mysticus zijn hele leven mee moet zien klaar te komen, want dat blijft hem of haar het hele leven bij. Op het moment dat een iemand in zo'n omvormingsproces komt, op dat hij zegt van, ja, nou ben ik er, is hij er juist niet. Dat falen hoort erbij. Om die reden, lieve Heer, smeek ik niet dat u mij van mijn pijn verlost, nog dat u mij het eeuwige leven schenkt. Dat wil ik niet. Dat laat ik aan uw goedheid over. Handel daarmee naar uw goeddunken als mijn einde nadert. Maar zeg mij wat ik doen en laten moet, overeenkomstig uw wil. Zeg mij hoe u de hoogste lof en eer ten volle betoond kan worden. Dat zou ik meer dan wat ook willen. Ik zou zonder meer willen dat mijn hart in duizend stukken zou kunnen splijten tot lof van u uit oprechte liefde. O Heer, wat wilt u dat ik op dit moment nog meer doe? U bent mijn Heer en mijn God, die ik niet anders kan dan beminnen en dienen. Ik moet u loven en danken uit oprechte liefde, in alle opzichten u prijzen en eren. Hoe moet ik het aanpakken om te beantwoorden, zowel aan uw als aan mijn verlangen? O Heer, leer mij dat toch. Zo smeek ik u bovenal. U hoort als het ware die bijna vertwijfelde poging tot overbrugging, waarvan ze weten het zal nooit zijn. Het zal altijd in gebreken blijven. Hier komt ook wel iets van de zogenaamde Heilig Hart-devotie op de hoek kijken. In 93, hè, dat mijn hart in duizend stukken zou kunnen splijten. Een eindje verderop zal ze ook komen tot de zogenaamde hartenruil. Dat is ook een heel bekend mystiek beeld, zeg maar. waarbij je dan bidt, mag ik uw hart hebben? Of laat uw hart minstens in het mijne afgedrukt staan, zodat er een eenheid is. Geef mij uw hart, laten we ruilen. Laat ik een tijdje in uw hart mogen kijken. Laat ik een tijdje in uw binnenste om mij heen mogen kijken. In wezen is dat de oorsprong van de Heilige Hartdevotie. Die voor ons natuurlijk toch, zal ik zeggen, deze mystieke diepte helaas niet meer kent. En vaak vervlakt is tot de eerste vrijdagviering, waarbij we zo globaal de liefde Gods voor de mens vieren, gedenken. Waarbij dan het hart van Christus het symbool is van die goddelijke liefde. Maar het is eigenlijk veel dieper. Het heeft eigenlijk te maken met de verlangen naar diepe vereniging. Het heeft te maken met die twee hartjes die je soms met een pijl erdoor op een boom gekerfd ziet. Want mensen openbaren zich overal natuurlijk als religieuze wezens. En ik denk dat de liefde tussen man en vrouw daar ook een beeld van is. Van de liefde die er is in God en van God uit naar ons. En eigenlijk in ons diepste wezen, als we het niet versluieren en verduisteren, ook van ons naar God. Want het is het beeld van God in mij, dat eeuwig verlangt verenigd te worden met God zelf. Het is de spiegel die de behoefte heeft om het beeld volledig naar zich toe te trekken. Maar als u met uw neus voor de spiegel staat, dan zal uw hoofd, wat u hier hebt, nooit in de spiegel verdwijnen. En zal er altijd buiten blijven. En dat is het leed van de spiegel. Het leed van het spiegelbeeld. Het spiegelbeeld zou zich met u willen verenigen. Tot één. Maar dat lukt niet. Want hier staat u en daar is glas. Dat is precies ook de afstand die er is tussen God en mens. De mens wil zich eeuwig met God verenigen. En het was de oerzonde, de erfzonde van Adam en Eva. Dat hij dat kon. Dat hij dat wou. Zichzelf overspeelde. En het is juist de ervaring van iemand als Aleid Baka, van vele mystici, dat is nou net het pijnlijke. Het beeld wil zich verenigen met waar het een beeld van is, namelijk van God. En dat kan niet, want wij zijn buiten God geplaatst. Wij zijn geschapen wezens. Dat zullen we ook altijd zijn. Ook in de eeuwige aanschouwing, waar Paulus het over heeft, dat wij nu nog in spiegels, heb je het, hè? In spiegels en raadselen zien, straks van aangezicht tot aangezicht, dat zal nog van aangezicht tot aangezicht zijn. Maar het is wel ook in mij. God zien ook in mijzelf. Dat is wat het mysticus eigenlijk doet. En wat je in mystieke teksten ook altijd wel tegenkomt, het gaat niet om een verre God die daar ergens is, en waar je, ja, je wijst dan naar boven zo. Waar is God? Daar, zeggen we dan, hè? Voor de kinderen of zo. Of ook voor onszelf, voor het gemak. Predikanten doen het ook, denk ik. God zegt. U niet? Nee. Heel goed. Ik ook niet, hoor. Doet ook niet. Want het heeft namelijk heel geen betekenis. Hè. Maar ja, de hemel, dat is dan buiten de aarde. Hè. Dus God buiten ons. Nee, God is in ons. Dat is, laat ik zeggen, de grote ontdekking van de bruidsmystiek van Bernardus van Clairvaux. En van de mystieke traditie, waar de moderne devotie in staat, waar de Brabantse mystiek een veruitwendiging van is, en ook de Rijnlandse mystiek. En dat is eigenlijk een enorme ontdekking geweest in de leer van het geestelijk leven. Andere, Origenes, Augustinus hadden het ook, hoor. Maar dat is dan op een moment bij die gebleven, niet verder gegroeid. Maar voorgoed is het doorgebroken in de late middeleeuwen. De 13e, 15e eeuw. En sindsdien is dat eigenlijk ook gebleven. En het is ook precies die traditie die ons op dit moment boeit. Na die periode van de 18e, 19e eeuw. Waarin vooral de ratio van de mens, het verstand van de mens, werd bejubeld. En ook nu is dat nog steeds zo natuurlijk. De technische mens, medische technologie, al dat kunnen wat wij opbrengen op het ogenblik is natuurlijk prachtig. maar het verduistert ook. Tenzij we ontdekken dat ook hierin goddelijke kracht zichtbaar wordt. Goddelijke kracht door mensen. De grootste kracht is altijd de liefde. Ook als het in de wetenschap gaat om de ander, wordt dat juist getoond. Als het in de wetenschap gaat om niet om de ander, om jezelf, dan wordt dat juist weer verduisterd, dat het om God zou gaan. We waren in 32 gebleven, hè? Even kijken, 92. Nee, we waren toch klaar. 33. Ik voelde mij van binnen zo met God verenigd, dat woorden tekort schieten. Ik heb dat zinnetje er even zo uitgelicht. Je ziet daar voor en achter puntjes staan, dus er ligt tekst voor en tekst achter. Even eruit gelicht om u nog even te laten zien hoe mystici dat vaak onder woorden brengen. Ze zeggen het juist zo, dat woorden tekort schieten. Ik voelde mij van binnen met God zo verenigd, dat ik het niet kan zeggen. Ik bleef daarin, telkens opnieuw, steeds meer verzekerd van Gods genade. Deze stroomde zo rijkelijk in mij vanuit Gods mildheid en zorgde voor zoiets groots en wonderbaarlijks in mijn voortgang, dat mijn verwondering tekortschoot in het omvatten van de omvang en het wonderbaarlijke van Gods genade. Van zijn gelukzaligheid en zijn goedgunstigheid. Je ziet het wel, hè? De overweldiging dringt hier op. Dan zei ik maar, o Heer, hoe komt het toch dat u dit voor mij doet? Met andere woorden, is er dan geen grens aan uw liefde? Ben ik die grens niet, mijn zondigheid? 107. O Heer, ik kan uw goede tierenheid en vriendschap niet verdragen. O Heer, ik heb daar geen recht op. Ik ben een zondares. Wel nu, naarmate ik meer deed en mij verder van God vervreemde en dieper de aarde boog en uit ootmoed en onwaardigheid uit mijzelf mijn hoofd niet durfde op te heffen om hem aan te kijken, des te dichter kwam hij naar mij toe. Hij stond pal voor mij in de geest en zei, o, waarom vlucht je van mij weg, terwijl ik zo naar jou verlang? Ach, kom naar mij toe. Je bent helemaal van mij. Ik ben op mijn beurt helemaal van jou. Wij zullen op de wijze waarop wij nu zijn samengekomen en verenigd nooit meer gescheiden worden. Kijk daarom naar mij. Even verder gaat dan de tekst ook verder op met dat beeld van het hart. Ik zal je mijn hart tonen en je daarin laten zien of je er iets in aantreft wat je tegenstaat of wat wroeging opwekt. Vind je er niets, geloof dan maar gerust dat ik je alles vergeven heb. Dus het is via de heilige hartdevotie dat Aleid Baken ontdekt heeft dat zonden ook echt definitief vergeven kunnen worden. En dat je dan ook niet verder moet zeuren. Toen gaf ik mij gewonnen en begon een afstand met mijn ogen en hoofd half afgewend omhoog te kijken. Net als iemand die bang is zijn leven te verliezen. Dit was niet het gevolg van angst voor de zonde, maar van angst voor het goede dat God mij wilde bewijzen. Staat als het ware op de drempel van, ik geef mij gewonnen. Blijkbaar is een zondig mens ook geschikt om door God bemind te worden. Ik moet dat nou eenmaal maar accepteren. Maar van de andere kant is ze bang voor wat haar dan gaat overkomen. Als ze eenmaal beseft dat Gods liefde niet te houden is voor haar zondigheid. 123. Toen vroeg hij mij, kun je iets vinden? In het hart, in het binnenste. Ik zei, ach, lieve Heer, nee. Daarna merkte hij op, wat tref je er dan aan? Ik antwoordde, o Heer, niets anders dan uiterst volmaakte minne en vriendschap. Hij zei toen, geloof mij maar, ik heb je zonde en schuld vergeven, zodat het lijkt of je nooit gezondigd hebt. Ik wil niet dat je nog langer lijdt onder je zonde. Vergeet ze, want ik heb ze vergeten. Met een hoofdletter. Wend je vervolgens zo vol vertrouwen tot mij en met zoveel trouwe vriendschap als je nu in mij gezien en ervaren hebt. Richt je op andere oefeningen ter heiliging. waar je mijn lieve wil in zou kunnen ervaren. Andere oefeningen dan alsmaar die oefeningen van ik ben een arme zondares en ik ben niet waardig u te ontvangen en laat mij maar liever in de hel enzovoort. Ja. Het is alsof Christus zegt, hou er nou eens mee op en luister nou eens naar mij. Ik heb je vergeven, maar je wilt het niet horen. Dom mens. Ik zal je met alle plezier leren. Ik zal ze je, die oefeningen, met alle plezier leren, want ik wil eens mijn wonder aan jou voltrekken en je verheffen boven de grauwe massa. Kijk, dan lijkt Aleid weer eventjes eigen gereid te zijn en verwaand. Ja. Ja, het is ervaring. Ik kan het niet helpen. Ja. U vindt dat ze nederiger moet zijn, hè?
Nee, ik moet het
niet. Ah. Ja, dit zijn teksten waar je eventjes aan gaat staan, hè?
Hoe weet ze nou dat God dat allemaal zo tegen me zegt?
Het is geen weten van het verstand, maar van het hart. Het is ervaring. En dat is ook wat ze steeds tegen de zusters zegt. Ik geef jullie dat niet als een leer, want een leer heeft de pretentie dat u het moet overnemen. Als een docent die het uitlegt en u bent leerling, dan moet u aannemen. De leraar spreekt. Die verhouding is het niet. Het is de ervaring. Zij vertelt hoe het haar overkomen is en hoe ze dat dan verwoordt. En als wij dan zeggen, nou, Dat doet ze op een behoorlijk, wat zei u nou net, had u van woord? Eigen gereide manier. Dan hebben wij eigenlijk al een oordeel over haar. En ik vraag me af of dat wel mag. Of zou je nou juist moeten zeggen van kijk, als iemand vanuit die ervaring spreekt en ik heb die ervaring niet, waarom hou ik dan mijn mond niet eerbiedig? En luister gewoon naar die teksten en probeer er een beetje achter te komen. Dat is geen verwijt aan u hoor, want we zitten er allemaal een beetje mee. Het zijn weer prachtige teksten.
Ik heb een andere ervaring. En gezien hoe zij beschrijft dit zo, maar een andere
ja.
Ervaring. Dat weet ik ook niet.
Er is geen mystieke weg van een mens gelijk aan de andere. En de mystieke weg tekent zich ook af naar de persoon. En is het een christen, dan zal de christelijke weg zichtbaar worden. Bij de islam is het Allah natuurlijk. In de natuurgodsdiensten is het moeder aarde, of weet ik wat. Maar dat is bijzaak. Maar de ervaring van verbondenheid met het mysterie van het leven. En van vereniging daarmee, dat is de rode draad door dat alles. Verbondenheid met God, mysterie van het leven. Wij noemen het steeds God en Heer en zo, maar dat zijn natuurlijk ook maar verschrikkelijk tekortschietende woorden, zeg maar. Maar het is tijd. We moeten van haar mystieke weg. Als had Titus er behoefte aan, omdat hij zelf strikt persoonlijk zou gaan meemaken aan lijden, om dat te kunnen plaatsen in de schaduw van een levensweg van een medemens. Die hij in de loop van zijn leven goed had leren kennen. De geschriften van Teresa van Avila waren hem zeer vertrouwd. Om diezelfde reden lezen ook wij vaak met enthousiasme mystieke teksten, omdat ze ons warm maken, omdat ze ons iets zeggen over de werking Gods in de menselijke ziel. Nu toevallig van Aleid Baken, maar waarom zouden wij daarvan uitgesloten zijn? Is het geen valse nederigheid te zeggen, dat is niks voor mij, dat is veel te hoog. Sluit u zichzelf dan niet af, in plaats van dat u zich openstelt. Om u te helpen zich open te stellen voor de genade Gods, die haar uitwerking op een persoonlijke wijze zal hebben in ieder van u. Persoonlijk, in ieder van u persoonlijk. Daarom lezen wij deze teksten. Om herinnerd te worden. Om het te herkennen. Om ons bemoedigd te weten dat het ook ons kan overkomen. Zitten ook wij niet soms met schuldcomplexen? Dat je je afvraagt, ik maak zoveel mee, waar heb ik het aan te danken? Wat heeft God tegen mij? Zijn mijn zonden dan nooit vergeten en vergeven? En juist voor die doorbraak staat Aleid Baken, die daar ook mee geworsteld heeft. We hebben een tekst gelezen waarin ze zoiets zegt als: het enige wat ik echt verdien is de hel. En nog in de hel zou ik u willen loven. Zo goed is uw goed, zo groot is uw goedheid voor mij. Maar de gedachte dat ze voor iets hogers bestemd was, daar heeft ze aan moeten werken, daar heeft ze aan moeten wennen. En de weg waarlangs zij tot dit inzicht is gekomen, dat er totale vergeving was voor alles waarvan zij meende dat het verkeerd in haar leven geweest was, dat is de weg geweest naar het binnenste van Christus, het Heilig Hart. We hebben dat in 34 gezien. Ik geloof dat we dat de vorige week gelezen hebben. Klopt dat? Stukje 34, blok 34. Ja? Ik hoop het wel, hè? Waarin de Heer vraagt, wat zie je nou eigenlijk? Wat tref je eraan? En het antwoord van Aleid is, Heer, ik zie niets dan volmaakte minnen en vriendschap. En dan zegt de Heer, geloof mij maar, 125, regel 125, ik heb je zonde en schuld vergeven, zodat het lijkt of je nooit gezondigd hebt. Ik wil niet dat je nog langer lijdt onder je zonde, vergeet ze, want ik heb ze vergeten. Dan gaan we verder met 35. We moeten hier en daar iets overslaan, omdat ons nog veel tekst rest. En de uren beperkt zijn geraakt. En wij eigenlijk toch wel graag zouden eindigen met het prachtige hemelvaartsvisioen. Waardoor we, laat ik zeggen, op de verloop van Aleids weg na dat hemelvaartsvisioen, als het ware een perspectief krijgen. Waar we dan mogelijk volgend jaar in een tweede cursus van mystieke teksten van Aleid Baken mee zouden kunnen verder gaan. Het opent een poort waardoor wij in één keer zien met Aleid, ach, dat is dus de zin van het leven. Dat is de betekenis van het lijden. Dat is de diepe waarde van het kerkelijk jaar. 35. Ach, toen ik dat hoorde en zag, namelijk, al mijn zonden zijn vergeven, geloof dat nou, aanvaard dat nou. Toen ik dat hoorde en zag, begaven mijn krachten het. Ik viel neer in de schoot van onze Heer en smolt volledig weg van minnen in God. Van dat moment af kon ik mijn eigen leven niet meer leven, maar moest ik uitsluitend leven voor God en voor de hele Heilige Kerk. Het is eigenlijk toch een hele belangrijke zin die hier staat, die op die doorbraak wijst. Mijn krachten begeven het. Ik kan er niets meer aan doen. Mij ontvalt alles wat ik had. Een gevoel van weg te smelten in de geborgenheid van de Heer. Totaal weg te smelten van minnen. Je eigen leven niet meer kunnen leiden. Maar uitsluitend leven voor God en voor de hele kerk. De ervaring van dat je niet zelf leeft, maar dat je middelpunt verplaatst is als het ware. Dat is een ervaring eigen aan de mystieke ervaring, aan de mystieke weg. We zien dat hier ook staan, kon ik mijn eigen leven niet meer leven. En u herinnert zich ongetwijfeld ook die passage in een van de brieven van Paulus, waarin hij zegt, niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Ook Paulus was een mysticus. Ook Paulus was geraakt zodanig door Christus, dat het niet meer om hem, Saulus, ging, maar dat het in hem, Paulus, om Christus ging. Die naamsverandering van Saulus tot Paulus is meer dan toevallig. Dat is een verandering van identiteit. Terwijl het hem eerst om zichzelf ging, ging het hem daarna om Christus. En dat is wat hier eigenlijk ook doorbreekt. En dan is het ook niet meer dat je jezelf koestert, maar dat je nog maar één verlangen hebt. Niet meer te leven uitsluitend voor jezelf, voor dat ikke, 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 waarbij de rest kon stikken, maar voor God en de hele Heilige Kerk, God en de mensen. In één grote liefdesbeweging. Ruud Broek zou hier spreken van het gemene leven. Dat is het leven van de christen die van binnenuit geleerd heeft God en de medemens te beminnen, de medemens en God te beminnen, zonder onderlinge concurrentie. En dat is toch iets waar we soms aan moeten wennen. Er zijn mensen die zeggen, ik heb voor God geen tijd, ik heb het veel te druk met de mensen. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, hoor eens, zorg voor mensen is prima, maar nou moet ik bidden. In die levens staat het naast elkaar. Eerst het een en dan het ander. Alsof het twee concurrenten zijn. Eerst een paar uur voor God en de rest van de dag voor de mens, of omgekeerd. In de contemplatieve levenshouding, waar Aleid Baken hier nu doorbreekt, op haar derde weg van kennis en minnen, ze leert de minnen verstaan, ze leert de minnen kennen, de minnen Gods leert zij van binnenuit kennen, is het één werkelijkheid geworden. En dat is ook juist waar het in de mystieke weg om gaat. Moeder Teresa van Calcutta, daar is van bekend dat ze in alle rust voor het Allerheiligste een uur geknield kan zitten. En daarna in dezelfde overgave aan het werk kan zijn op straat, tussen de stervende mensen van Calcutta. En aan haar is niets te zien van een innerlijke spanning van, nou moet ik de mensen buiten me houden, want ik ben met God bezig. Of, nou moet ik weg, want ik heb tijd voor de mensen nodig. Die innerlijke onrust die ons vaak bezighoudt, op de klok kijken van moeten we niet gaan bidden, of moeten we niet naar de mensen. Dat heeft zij helemaal niet. Het is voor haar één beweging. En als ze in de kapel zit, zal ze ongetwijfeld beseffen, nu zorgt de Heer zelf wel op een of andere manier, door andere mensen. En als ze met de mensen bezig is op straat, zal ze ongetwijfeld beseffen, nu zijn het wel anderen die in stilte in aanbidding neerknielen. Voor haar is die spanning van uit elkaar gerukt, gescheurd worden, alsof het om concurrerende werkelijkheden gaat, is bij haar verdwenen. Dat is het teken van een grote geestelijke groei. We zien dat hier bij Aleid Baken ook. 136. Hierdoor ontvlamde er vervolgens zo'n minnebrand voor mijn medemensen in mij, dat ik hen erg graag bekeerd zou hebben. Zij zouden dan hebben ervaren wat ik ervoer, zodat zij ook hun schepper hadden kunnen liefhebben en dienen, zoals ik hem vol overtuiging bemind en gediend had. Ach, daartoe maakte zich zo'n intens verlangen van mijn meester, dat ik onze Heer smeekte of hij alle mensen wilde bekeren en tot kennis en minnen wilde brengen. Dat is dus de weg waarop Aleid nu staat, kennis en minnen. Het is alsof ze hier zegt, ik wou dat alle mensen meemaakten wat ik nu meemaak. Want dat zou hun enorm van voordeel zijn. Ze zouden weten waarom ze leefden, als het ware. En als zij vraagt, of als zij zoekt mensen te bekeren, dan is het juist hiertoe, tot dit inzicht. Zij gaat vervolgens dan verder, met 142. Zij zouden hem dan werkelijk kunnen dienen, opdat zijn bittere dood inderdaad voor hen niet te vergeefs zou zijn geweest. Dat zou ik niet kunnen verdragen, zo meende ik. Daarom droeg ik mijzelf tal van keren aan God op voor alle christenen samen. Als ik voor hen iets kon leiden of bijdragen wat God in dat opzicht wel gevallig of dienstig zou zijn, was ik daartoe bereid, wat het ook geweest zou zijn. Ik smeekte herhaaldelijk of hij mij in stukjes wilde laten hakken, zo klein als een mosterdzaadje. En ik vroeg of hij ze wilde verspreiden, zolang er nog wat over was, voor ieder mens een deel van mijn vlees of gebeente, en eveneens van mijn bloed voor iedereen zoveel mogelijk een druppeltje, om hiermee de redding van de mens te verkrijgen. Misschien een wat vreemd beeld, had wel hij gevraagd of ze tot moes gestampt zou mogen worden. Dat staat er eigenlijk, hè? Misschien moeten we hier ook een beetje denken aan het mysterie van de Eucharistie, waarbij het lichaam en bloed van Christus verdeeld wordt onder de mensen. Ik denk dat dat een rol zou kunnen spelen hier op de achtergrond. Ze werkt het niet heel mooi uit direct, het blijft toch een wat bizar beeld, maar we kunnen het wel verstaan als we het ook zo proberen te begrijpen. In ieder geval spreekt uit deze hele tekst een behoefte om haar ervaring dienstbaar te stellen aan de kerk, aan de mensen om haar heen. De medezusters op de eerste plaats, maar ook veel meer mensen, ook degenen die deze teksten lezen. Vandaag, vanavond, ook ons. Hebt u dit tekstblokje begrepen? Ja, u mag vragen. U mag rustig. Ik zal naar elk tekstblokje een gelegenheid geven. Ja. Had u een vraag?
Ik heb geen vraag.
Oh, u wou alleen maar zeggen dat u het begrepen had. Ja, prima. Ja. Ja. Ja, dat is mystieke taal. Daar moet je voor gaan zitten. Wat zegt u?
Ik zit er dan.
U zit ervoor en... En u komt er niet.
Zou het ook niet zijn dat het bij de middelen komt zo even?
Ik denk het niet, want ook moderne teksten laten hetzelfde zien.
Ik vind zo, zei, als ik het ook alleen, ben ik zo, er waren toch wel tussen de grapjes uit, dingen mij, om echt wel eens bij God te komen. Ik weet niet hoe ze het beschrijven, zij doet dat, zij dat zelf van haar eigen. Ja, dat is het. Want ze schrijft het allemaal tussen, ik kan dan niet.
Het is een beeld, hè, wat ze gebruikt.
Ik
denk dat u het niet zo letterlijk moet nemen. Nee, zeker niet. Nee. Dan ga je de mist in, hè?
Ja. Ja.
Het is niet zo'n mooi beeld wat ze gebruikt, maar een beetje zoals ook in de Eucharistie het brood gebroken wordt en verdeeld, hè? Zo kunnen we het een beetje verstaan. Het is niet hetzelfde, maar ligt in die lijn.
Nee, moet het lezen. Als die, ja, u zei net zo van, als zij dan bij de mens is, dan zal ze wel overtuigd zijn dat een ander, ik denk dat dat niet eens nodig zou zijn om daarvan overtuigd te zijn.
Nee.
Dat hoeft dan niet.
Dat hoeft niet eens. Nee. Ook die onrust van, denkt een ander er wel aan,
ja,
is weg. Ja, dat is zo. Ja.
Bij deze taal is het natuurlijk zo...
Ja, het is weer barstige taal, hè? Mystieke taal is nooit makkelijk. Het stikt van de paradoxen, van de tegenstrijdigheden en van de uitroepen en van de vertwijfelde kreten van kon ik het maar zeggen wat ik ervaar. Dat komen we regelmatig tegen.
Ik kan me wel voorstellen van haar dat ze zegt, ik wou dat anderen het ook zo konden ervaren.
Ja. Ja, dat komt voort uit die enorme behoefte om wat zij ontvangen heeft niet voor zichzelf te behouden, maar het uit te delen. Ja. Houdt u het dan hier maar even bij vast? Of heb je tenminste een lijn vast, hè? Het is ook een kwestie van een beetje achter de woorden kijken. Je kunt soms vallen over een woord zonder dat dat nodig is. Dus je zegt, minder brand, wat is dat dan toch weer? Ik weet wel wat een vliegtuigbrand is, of weet ik wat. Maar een minder brand, hè. Dan ga je vallen over een woord, hè. Maar probeer een ander woord te vinden dan. druk het anders uit, de taal is rijk genoeg en raakt toch nooit de werkelijkheid. Minne brand is ook maar een begrip, is ook maar een woord daarvoor. Maar dat het van binnen in brand staat, hè? Je moet zich dat voorstellen zoals hout in vuur gelegd wordt, hè? Hebt u een open haard? U kent hem wel, hè? Er zit vuur in. Gooit er een blok in. Je ziet dat blok donker aftekenen tegen het vuur. Maar de vlammen beginnen te lekken. Van buitenaf wordt het hout aangepakt en naar binnen toe wordt het allemaal langzaam maar zeker omgevormd in vuur. Op de duur ziet u het houtblok helemaal niet meer liggen. Het is in het vuur opgenomen. Dat is de minnebrand. Aleid is geen houtblok meer, ze is vuur geworden. Ja, wat ze laat zien is goddelijke werkelijkheid. Maar waarom stoot het en stokt het van alle kanten? Omdat zij mens blijft en dat als mens moet beschrijven. En woorden tekort schieten om deze werkelijkheid onder woorden te brengen. En dan soms inderdaad ook gekke beelden gebruiken. Waarvan je zegt, nou, laten we dat maar vergeten. Dat mosterdzaadje, die moes en zo, die van zichzelf maakt. Hè. Stel even waar je overheen moet stappen. Vorige week had ik het beeld van de spiegel. Dat was een mooier beeld. Hè.
Ja.
Nee. Ook dat beeld, dat komen we tegen een opstand. Hè. Zo'n bloederig gedoe zo. Het beeld spreekt ons niet zo aan. Dat mag hoor. Maar u mag wel rustig zeggen, dat spreekt mij niet aan. Dat mag best. Terwijl andere dingen weer wel aanspreken. En het is, u moet niks met deze teksten. U mag. Als u kunt. 36. Dit gebed was voor alle mensen gezamenlijk. Niemand uitgezonderd. Ik hield namelijk evenveel van hen allen als van mijzelf in God. Hier hoort u het wezen van de liefde terug, hè? Je naaste liefhebben als jezelf. Ja, de naaste liefde en de godsliefde zijn één. Deze liefde sproot voort uit de grote kennis en minne. Daar heb je de weg die zij beschrijft, de derde weg. Die ik in God ontdekte jegens ons. We zijn daar zo weinig vertrouwd mee, daar heb je het. He? Dat is ook wat ons een beetje, wat u ook net zo zei, van dat is allemaal zo vreemd, hè? Die rare woorden en middeleeuwse taal, hebben we er nu nog wat aan? Nou, hier zien we het al staan. We zijn er zo weinig vertrouwd mee en bezorgen hem er zo'n wrange smaak mee. Ach, mijn hart kon nog niet verdragen dat het intense lijden en de langdurige zware inspanning voor menig schepsel verloren moeite zou zijn, in het bijzonder voor de christenen die in zijn bloed gedoopt waren. Wat ze hier zegt is, ja, het lijden van Christus heeft toch voor iedereen zin. En ik wou dat iedereen het ook zag. Ik zie het nu. Ik mag het nu zien. Het is mij geschonken. En nou zou ik willen dat iedereen het ziet. Hè? Heer, bekeer alle mensen toch tot deze weg. Laat ze zien waar het om gaat in het lijden. Dat is wat hier achter zit. Uit een overvloed van rijke ervaring die ze mag hebben. Put zij als het ware ook meteen ook te beden dat voor alle mensen mag zijn. Niet alleen maar voor jezelf. De mystieke ervaring is wel een persoonlijke ervaring, maar is nooit bestemd voor jouzelf alleen. Het is juist de bedoeling dat je doorbreekt, dat je van je eigen ikje afkomt. En dat je middelpunt verplaatst wordt naar Christus die wij moeten worden. Wij noemen ons toch christen. Niet om bij een club aangesloten te zijn, maar omdat we van binnenuit Christus willen worden. Dus onze manier van mens worden. Dus ja, mens ben ik al. 50, 60, 70 jaar geleden ben ik al mens geworden op aarde. Ja, maar toen werd u begonnen. Niemand van ons is er nog. Pas op het moment dat u sterft, bent u er. Dan is het afgerond. Maar tot dat moment zijn wij nog aan het mens worden, christen worden. ...159... Ach, dat kon ik niet verdragen. 1000 doden te sterven, ook al zou ik het tij kunnen keren. is ook een beeld wat je in de mystieke teksten veel tegenkomt. Een werkelijkheid die zo zwaar te dragen is, dat je als het ware als mens zegt van, ach, laat maar alsjeblieft doodgaan, dit kan ik niet verdragen. Dit kan ik niet opbrengen, dit kan ik niet uithouden. Deze daad, 160, vergde zoveel tijd en energie, dat ik menigmaal dacht dat mijn aderen zouden scheuren en splijten. Dan ervoer ik tijdens mijn inwendig gebed, en onder het vergieten van veel tranen, wat mij in het andere, het actieve gebed, ontbrak. Het actieve en het passieve gebed, hè. Het actieve van het bidden met de mond, en het inwendige of passieve, het gebed, dat louter stilvalt. Deze trek van de minne was zo machtig en zo sterk naar binnen gericht, dat hij al mijn krachten en mijn hele verstand te boven ging in God, om dat van zijn immense liefde te ervaren. Hier zien we al hoe de aanraking Gods, als het ware de mens spiraalsgewijs steeds dieper in diepere lagen omvormt en aanraakt. Al mijn krachten en mijn hele verstand en mijn aderen splijten ervan. En mijn hart kan het niet aan. Dat hè. 166. Omdat ik niet wist hoe ik haar zou kunnen bereiken, die immense liefde, smeekte ik hem. Ik zag het zo en kon de betekenis ervan alleen in zo in woorden vatten. Mijn hart uit mijn lichaam te willen nemen. Ook weer zo'n bloedig beeld bijna. Hè? En nou beginnen we toch met een heel mooi stukje. Heilig hartdevotie. Ik smeekte hem dat hart dus, gelijk te maken aan zijn van minne overstromend hart, of mijn hart radicaal te verwijderen en het zijne aan mij te geven, of het minste enige tijd te lenen, ter beschikking te stellen. Dus het is de beweging van, Heer, geef mij uw hart, zet dat in het mijne, of neem mijn hart weg, en laat het in u omvormen.
Hebreeën 155.
Ja.
Het moet dus uit de grote kennis.
Uit grote kennis en minne die ik.
Ontdekt de Heer als ons. Dus zij heeft als het ware een grote hoeveelheid van de mensen.
Ja, ja.
Dat zit daarin.
Hè? Dat zit daarin, ja. Ja. God houdt niet alleen van Aleid Baken persoonlijk. Maar in haar ook van alles, van allen. Dat is ook het authentieke van de echte mystiek. Die is nooit voor jezelf. Dat is nooit iets als een persoonlijk geschenk te beschouwen, wat exclusief voor jou alleen blijft. Het is altijd voor de kerk. Dat wil zeggen, voor de mensheid.
Voor de mensheid.
Ja. Maak mijn hart gelijkvormig aan uw hart. Hebt u dat niet gebeden vroeger?
Ja.
Heb je het, hè? Maak mijn hart gelijkvormig aan uw hart. Het zijn natuurlijk woorden die we niet nog wel kennen, maar waarvan we de diepere mystieke betekenis natuurlijk toen ook al niet zo zagen. Hè? En nu wordt dat toch duidelijker. 37. Och, wat hebt u allemaal niet tot stand gebracht? Wat hebt u allemaal niet gedaan? Ik kan niet vatten wat u gedaan en tot stand gebracht hebt en hoe dat in zijn werk is gegaan. Het verbaast mij zeer, want ik voel dat mijn hart volkomen in uw hart veranderd is en uw hart in het mijne. Ze zijn nu zo aan elkaar gelijk geworden dat ik geen verschil ertussen kan onderscheiden. Welk hart nu het uwe of het mijne is. Ook dat is een kwestie van een mystieke omvorming. Niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Niet mijn hart klopt in mij, maar Christus hart is het dat in mij klopt. En dat bedoel je natuurlijk niet het biologische orgaan in ons lichaam, maar het hart als de zetel van de liefde. Wat ik aan liefde voel, is Gods liefde. Is niet de mijne. Er ontstaat een geweldige eenheid eigenlijk, hè, van ervaring. O Heer, u hebt mij nu volledig overtroefd, want u wilt dat ik kies Maar ik weet niet hoe ik een keuze moet maken. Tussen uw hart en het mijne, bedoelt ze. Hè? Welk hart is nou? Waar gaat het nou om? Ze zijn nu zo gelijk dat er geen onderscheid te zien of vast te stellen valt. Daarom kunt u elk hart geven dat u wilt. Ik ben er intens tevreden mee. Met andere woorden, geef mij uw hart of geef mij mijn eigen hart weer terug. Het is nu hetzelfde. Er is een eenheid ontstaan. Het gaat om dezelfde minnen. Wat ik aan minnen ervaren heb, geef ik terug in daden van liefde, in caritas. En het is hetzelfde, het is dezelfde beweging. Er is geen concurrentie tussen Gods liefde en naaste liefde. Twee geboden, en deze zijn één, zegt Jezus. Van die tijd af voelde ik mij in een andere graad gebracht dan eerst. De mystieke weg wordt heel vaak in 3 of 5 of 7 of 9 trappen of fasen of wegen onderscheiden. Dat hangt er helemaal van af welke beelden je gebruikt en welke ervaringen je onderscheidt. Er is helemaal geen leer over dat het zo moet, 3 of 5 of 7 of 9. Het kan ook in 4 of in 8 gebeuren, ik heb hier een groei, ja. Zegt u? Nee, dat zeg ik ook. Maakt niet uit. Als we het zien staan, Ruusbroek doet dat wel eens, hè? Het gaat in 3 fasen, zegt hij dan. Maar een ander zal schrijven, het gaat in 9 fasen. En dat maakt niet uit. Het is goed dat we dat vasthouden, dat dat niet uitmaakt. Ook al zie je het staan. Hè? Ja, dat is bij iedereen anders. En het ligt er maar aan hoe je, welke wegen je wenst te onderscheiden. Ja. Ja. Gewoonlijk heeft men een drievoud, weg in 3. Maar dat maakt allemaal niet uit. Dat loopt ook vaak door elkaar, ja. Ja. Het is geen 7 trappen van binnen, hè? Ja, inderdaad. De 7 trappen van binnen, dat is ook zo'n titel. Beatrijs van Nazareth. Maar belangrijker is dat we gaan zien waar de uitwisseling van de harten, de hartenruil, zoals dat wel het heet in de mystieke literatuur, waar die op uitdraait. Dus dat het middelpunt verschoven is, hè? Dat drukt het eigenlijk wel uit. En dat het centrum de liefde blijft, de minne. Het hart van Christus, de bron van de minne, is op de plaats van mijn hart gekomen. Zoals Alain Paken het beschrijft. Wat heeft dat voor gevolg? 38. Ik begon het lijden van onze Heer zo voor het eerst duidelijk aan den lijve te ervaren. Het lijden dus. Plaats voor het lijden gaat er komen. Ik vroeg hem hoe ik voor de heilige kerk het meest vruchtbaar zou kunnen zijn. Ik verlangde niets meer voor mijzelf, maar enkel en alleen ter ere Gods en tot algemeen voordeel van iedereen. Ziet hoe het eigen belang hier is weggeëbd. Niet meer de vraag telt van, hoe raak ik nou van mijn zonde af? Hoe krijg ik nou eindelijk eens vergeving? Wat moet ik nou eigenlijk doen? Daar is ze overheen. De doorbraak is gekomen. De vraag is alleen nog maar, hoe kan ik nu van voordeel zijn voor God en de mensen, de kerk? Ik kon dan ook niet gemakkelijk iets voor mijzelf alleen vragen. Daarom zei ik bij alle gebeden ons in plaats van mij. Ziet u, dat is een manier om in taal uit te drukken waar het je om te doen is. Dus overal waar in persoonlijke gebeden wij gemakkelijk ik zeggen, hè, lieve Heer, ik vraag u. Hè, lieve Heer, ik dank u en God, ik vraag u om dit en dat mijn, enzovoort. Hè. Dat verandert allemaal. Het is wij en ons. Ze betrekt ons het ware in haar gebed heel de gemeenschap van de mensen, de kerk. Mijn inwendige ogen zagen uit naar alle mensen. Die je natuurlijk met je uitwendige ogen nooit kunt zien, maar die je in je intentie best kunt betrekken. Het is mogelijk om voor de hele wereld te bidden. In één houding in één gebed. Dat kan. Toen ik nu op deze manier bad, zei hij tot mij, wel, je zou om te beginnen alle zonden die je van het begin van je leven af begaan hebt, moeten biechten. Je zou je moeten zuiveren van alle ongerechtigheden, opdat ik daarna een overvloed van mijn genade in jou kan storten. Al heb je gebied toen je nog in de wereld leefde, het is niet voldoende. Je hebt niet gebied zoals het hoort om de voldoening ervan te ervaren. Dan slaan we er een klein stukje over, waarin zij schrijft dat dit een opstap was naar een biechtgesprek dat 7 uur heeft geduurd. Ze heeft als het ware met haar leven schoon schip gemaakt. Hoe we ons dat moeten voorstellen en in hoeverre daar misschien toch nog wel beeld, iets van een beeld achter zit, 7 is natuurlijk ook een bepaald getal, dat ontgaat ons nu op dit moment. Maar ze schrijft dat ze 7 uur gebiecht heeft. Blijkbaar rijkelijk lang. Maar laat het ons voorstellen als een